106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
We hebben de...
De kerkagenda.
De kerkagenda gaat eigenlijk niet over een hele week, maar over één dag. Want alle items die we hebben zijn morgen, op zondag 28 februari. Het eerste is 's ochtends om 10 uur in de oud-katholieke kerk op Begijnhof. Daar is een viering met Gregoriaanse muziek.
Oh, mooi.
Ja, onder leiding van Schola Cantorum. Het Schola Cantorum zal dus de muziek te horen brengen en waarschijnlijk zal er ook meegezongen kunnen worden. Dus om 10 uur in de oud-katholieke kerk.
En Robin is de voorganger van dienst?
Of? Voorganger is, vermoed ik, Robin Vorm. Ja.
Nou, dan komt dat
bekend hier als presentator.
Zeker.
En 's middags om 3 uur is er in de synagoge een optreden van het Tilton Quartet. Een mengeling van volksmuziek en hedendaagse composities, jazz en improvisaties. Het zijn 4 heren die in 2014 ook een cd hebben uitgebracht. En nationaal als internationaal opereren en goede recensies ontvangen. Kaarten en verdere informatie te verkrijgen via www.synagogedelft.nl.
En als u nog niet genoeg hebt van de cultuur en de muziek, dan kunt u om 8:30 s'avonds nog naar het Rietveld Theater komen. Want daar is de voorstelling Louise Henson zingt Nina Simone. Ze wordt wel de High Priestess of Soul genoemd. En volgens mij gaat dat helemaal goed komen. 28 februari om van 8:30 tot 10:00 in het Rietveld Theater. Ik neem aan dat ze daar ook beschikbare kaartjes eventueel nog hebben.
Ja, en alle informatie is terug te lezen op de website van de Raad van Kerken. Raadvankerkendelft.nl. We praten verder met Elbert Pogosjan, die nog steeds aan tafel zit. En,
nog steeds.
Ik vind het wel gezellig trouwens.
Ik vind het heel gezellig.
Ja, meestal hebben we weer een andere gast in het tweede blok, maar vandaag doen we het gewoon met één gast.
We kunnen ook iets dieper op de materie ingaan.
Precies, en dat is ook wel mooi, want we eindigden met een gesprek over... Ja, wat is eigenlijk je verlangen richting moslims? Ja, aan de ene kant, je benadert ze met respect. Je luistert naar moslims, je leert van ze. Mag je vanuit je christelijke positie ook zeggen van... we willen graag dat je Jezus leert kennen. En ontdekt op dezelfde manier als wij het misschien ontdekken... dat de Bijbel uiteindelijk het woord van God is of de waarheid. Mm-hmm. Daar zit ook wel een spanning in. Hoe ga jij daarmee om, Elbert?
Ja. Ja, net zei ik mevrouw van het kan op zich heel erg raar ogen, of tenminste lijken als je van zijkant iemand probeert te bekeren naar je eigen geloof. Echter, als je kijkt vanuit de moslim en christelijke kant, het is eigenlijk een vorm van liefde, zoals je, zeg maar, als je iemand uitnodigt om Gods redding te ontvangen, dan is dat vanuit de positie waar jij in staat. Niet per se dat de persoon moet worden zoals jij bent, maar dat die persoon in Gods koninkrijk komt. Dat is voornamelijk de positie waar ik ook zelf ook in sta. Als ik een moslim vertel over wie Jezus is en wat Gods plan is, dan zeg ik niet ik wil dat je het als mij wordt, maar ik wil dat die persoon in Gods koninkrijk komt. En zo staat eigenlijk een moslim ook. Want moslims die hebben ook... ze noemen dat dawa. Dat is een soort van systeem waar zij goede dingen doen, zeg maar. Maar een van die dingen is het verkondigen wat islam leert. En de woorden van Mohammed. En het uitnodigen van mensen naar islam. Mm-hmm. En dat is op zich een andere vorm van evangelisatie, zou je kunnen zeggen. En... zij ook doen het uit de positie dat zij geloven dat wanneer ze iemand anders het vertellen, dat het uit liefde gedaan wordt met de hoop dat die persoon in Gods koninkrijk komt. Dus het is niet, op zich is het niet raar, zeg maar. Dus het wordt eigenlijk heel normaal, zeg maar,
maar als jij zegt van als het uit liefde gedaan wordt, dan kan ik me daar iets bij voorstellen. Mm-hmm. Maar als jij het doet puur op basis van, ja, onze doelstelling is dat wij deze week 10 moslims bekeren tot precies hetzelfde zoals wij het geloven. Dan heb ik daar heel veel moeite mee. Kun je je daar ook iets bij voorstellen?
Ik kan wel wat voorstellen, maar nogmaals, het gaat nu, zeg maar, binnen Abrahamitische geloven. heb je te maken met één God. Mm-hmm. Één plan van God. En één reddingsplan. Valt daar ook onder. Dus je kan wel, natuurlijk, je mag wel je eigen geloof hebben. Maar het is heel belangrijk om te weten wat dat geloof leert. Mm-hmm. Dus wat is de plan van God binnen die Abrahamitische geloof? Dus de full package. Hè? Mm-hmm. En in dit geval, wij weten dat, als ik even heel kort samen mag vatten wat het geloof, het christelijke geloof waar het in staat, is dat wij, de mensheid, is in zonde gevallen vanwege het verbreken van het eerste verbond, dus het eten van verboden vrucht, waardoor wij in zonde zijn gevallen, waardoor wij eigenlijk zondig zijn geworden. En omdat wij zondig zijn, hebben wij niet meer de mogelijkheid om bij God te zijn. En daar is waar Jezus echt een belangrijke rol speelt. En dat is waarom hij gekomen was. De Zoon, die, door wie alles gemaakt is. Hij kwam naar de aarde toe. Via Maria in het menselijk lichaam heeft hij zichzelf kenbaar gemaakt. En heeft hij door zijn lichaam te geven als offer. Dat is zeg maar een hele systeem waarom dat gedaan is. Maar even kort gezegd. Heeft hij zijn lichaam voor ons gegeven. Waardoor wij de mogelijkheid hebben om weer bij God te zijn. Dus wanneer we dat verkondigen, verkondigen wij, zoals eigenlijk de apostelen zeggen, een gekruisigde Jezus, met hoop dat anderen in Gods koninkrijk zijn. Je kan niemand dwingen tot geloof, dus het is eigenlijk, je gaat naar iemand, je vraagt om een toestemming of het goed is om het evangelie te delen. En meestal moslims die staan heel erg open in om gesprek te gaan. Dat is eigenlijk heel makkelijk, want je zult heel snel merken dat als je met een iemand die niet gelooft in gesprek gaat, veel lastiger is dan iemand die al in God gelooft. Dus daar is eigenlijk wel, is het ook wel leuk eigenlijk, van beide kanten. Moslims vinden het ook wel leuk. Maar over de reddingsplan gesproken, als we teruggaan, is het heel normaal om vanuit de christelijke kant te zeggen, dit is wat de Bijbel leert en dit is wat God zegt hoe wij gered moeten worden. En dan komt natuurlijk moslims zeggen van, nou ja, eigenlijk is de redding alleen via Mohammed. Dus daar staat er dan een wederzijds gesprek.
Maar dan ga ik toch even nog advocaat van de duivel spelen. Want in dit geval misschien ook wel letterlijk, dat weet ik niet. Maar op het moment dat jij claimt dat jij weet wat Gods reddingsplan is. Mm-hmm. Veroordeel je daarmee dan niet automatisch andere religies die een andere waarheidsclaim hebben. En die veroordeling, dan denk ik, ja, maar hoe weten wij nou dat wat wij geloven de waarheid is? Ik heb op een gegeven moment met iemand gesproken uit een behoudend christelijke hoek. En die zei tegen mij van, hoe kun jij nou respect hebben voor die mensen in India, in zo'n tempel, als je weet dat zij het fout hebben? En toen dacht ik, ja, maar vanuit jouw mindset, mm-hmm, ben jij hen dus nu aan het veroordelen. Mm-hmm. Ik kan niet zeggen dat mijn geloof het enige ware is. Dus hoe weet ik nou dat zij het of fout hebben? Misschien heb ik het wel helemaal fout. Weten zij het precies? Mm-hmm. Ik kan daar niks over zeggen. Ik kan alleen maar weten hoe ik ben opgegroeid en hoe mijn geloof door mijn omstandigheden gegroeid is.
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou mijn persoonlijke visie daarop kunnen geven. Als we bijvoorbeeld een van de grootste Oosterse geloven zijn boeddhisme. Mm-hmm. We weten van Boeddha dat zeg maar een persoon was die in een rijke familie opgegroeid was en op een gegeven moment zelf naar de antwoord is gaan zoeken, waardoor die dan heel veel ging vasten en daardoor in een soort trance kwam, waardoor hij de Boeddha werd. Het zou goed kunnen zijn dat hij een soort openbaring heeft gekregen van God, waardoor hij het aan de mens heeft gegeven. Dat zou heel goed kunnen, maar wat het anders maakt in dit geval, is dat er een persoon is, Jezus Christus, die geclaimd heeft, en dat is de enige persoon die geclaimd heeft en ook serieus overkwam, is dat hij de waarheid is, het leven is en de enige weg. En ook geclaimd heeft om goddelijk te zijn. En dat ook eigenlijk in heel veel mate ook bewezen heeft door de wonderen. Of dat bewezen of kan zijn, maar dat is vanuit de geloof. Je kan wel overigens vanuit historische punten best wel goed doortrekken om te zeggen dat er hele sterke indicaties zijn dat één Jezus bestaan heeft. Dat de getuigen van andere mensen die dat wonder zeg maar plaatsgevonden hebben, daadwerkelijk plaatsgevonden hebben. Mm-hmm. De kruisiging en opstanding, dat daar ook hele sterke indicaties zijn, historisch van andere getuigenissen. Dus je hebt heel veel indicaties, in sommige gevallen sterke bewijzen dat er goede redenen zijn om te geloven dat wat Jezus claimt. En dat is dat hij de waarheid is, de enige weg en het leven. Dat hij zelf God is, die zichzelf kenbaar heeft gemaakt in de menselijk lichaam. In dat geval is het heel anders dan wat iemand ontvangt van God. Of God zelf die zichzelf openbaart en zijn leer geeft. Mm-hmm. Daar maakt, dat is wat leer of van Christus, het christendom, dat is wat het anders maakt. En ja, dat is denk ik voornamelijk het grootste verschil.
Maar dan nog vind ik het persoonlijk gezien niet christelijk om te zeggen van wij hebben de enige waarheid en jullie hebben het allemaal fout. Dan denk ik, dan ben je ook niet liefdevol bezig.
Er is een leer in de theologie, noemen ze dat de leer van soft pluralism. Mm-hmm. Dat is een soort leer dat mogelijkheid geeft voor anderen buiten het christendom om gered te worden. In Lucas 11 staat er een vers over hen die het evangelie nog niet gehoord hebben, dus over Jezus nog niet gehoord hebben, wat er met hun gebeurt. Mm-hmm. In Lucas 11 wordt gezegd dat zij die het niet hebben gehoord, die zullen een, zoals de exegese daarop zegt, die zullen een ander soort oordeel krijgen. Op zich ook wel logisch, als God rechtvaardig is, dan zal hij niet iemand veroordelen als de persoon de mogelijkheid niet heeft gehad om over Jezus te horen. Dus dan hebben wij twee verschillende oordeelsystemen. De ene zegt, je hebt het gehoord over Jezus. Dan heb je een keuze gemaakt. Je hebt geaccepteerd of niet geaccepteerd. Daar wordt oordeel geveld. En je hebt een andere optie. En dat is een persoon die niet gehoord heeft over Jezus. En die persoon krijgt een andere soort oordeel. Op dag des oordeels dan. Dat is wat het geloof zegt. En die zullen hoogstwaarschijnlijk wel de mogelijkheid krijgen om nog een keuze te kunnen maken. Dus bijvoorbeeld in een boeddhist in dit geval. Tuurlijk, wij kunnen niet zeggen die persoon is dan veroordeeld, want God is veel groter dan dat. Want God is, hij is de liefde, is de leer. Dus als iemand de liefde is, zal hij wel de toestemming of de mogelijkheid geven voor redding voor iemand die niet gehoord heeft. En dat is wat Jezus in Lucas 11 zei. Dus bijvoorbeeld een boeddhist die goed geleefd heeft, heel zijn leven goed ding heeft gedaan, proberen goed te zijn, die zal zeker wel de mogelijkheid hebben om in Gods koninkrijk te komen. En dat geldt ook voor moslims. Vooral in de islamitische tijd, want toen de islamitische expansie er was, waar de soenitische borders, zeg maar, van Noord-Afrika in midden-Europa was het gewoon afgesloten, waardoor er geen mogelijkheid kwam om het evangelie te verkondigen binnen die gebieden. Mm-hmm. Dus hoe zit het met die mensen? Zijn die mensen veroordeeld vanaf hun geboorte? Nee, tuurlijk niet. Die zullen dan op een andere manier geoordeeld worden. Maar nu leven we een hele bijzondere tijd. En dat is, na ongeveer 100 jaar geleden, dat de Ottomaanse Rijk geval is. Er geen islamitische staat is. Ja, sinds kort dan. In Irak, die een beetje probeert te groeien. Maar is er iets bijzonders ontstaan in de afgelopen, denk 20, 50 jaar of zo. Vooral nu. Dat er vanuit Oosten mensen hier komen. Waar wij in vrijheid over het geloof kunnen praten. En het evangelie kunnen delen. En ik denk wel dat dat een hele bijzondere tijd is. Waar voornamelijk in Europa het geloof echt zal groeien. Want er zijn heel veel voorspellingen gedaan dat het geloof achteruit zal gaan. Ik geloof daar echt niks van. Want in het verleden zijn heel vaak van die voorspellingen gedaan dat het geloof zal vervallen vanwege modernisme, rationalisme en bla bla bla. Maar het heeft echt altijd bewezen tegenovergestelde. En ik denk vooral nu omdat er om zich ander geloof bij komt, dat het weerstand zeg maar vanuit bij christenen dat toe zal nemen en daardoor spiritueel opwekking zal zijn, zou ik zeggen, in Nederland en andere landen.
We gaan het zien, maar...
Nou, die was ook wel even heel erg mooi toepasselijk, hè René?
Ja, mooi nummer.
Ja,
mooie
zeker.
Tekst.
Ja.
Ook in de tijd naar Pasen toe.
Absoluut. Hey, Albert, vertel nog even kort. Hoeveel avonden heb je nog? Wat, wie, hoe, waar, wanneer? Waarom? En hoe kunnen mensen zich eventueel nog aansluiten? Vertel.
Ja. Waarom hebben we het gehad? wat wij nog hebben in Delft is... even kijken. 1, 2... Nog 3 avonden. Dus we gaan hebben over de drie-eenheid, positie van Jezus. En de laatste avond is over de Bijbel zelf. Uit mijn hoofd is volgens mij de komende avond 8 maart in Markuskerk. Volgens mij inlopen 7:45 uit mijn hoofd, ja.
Oké.
Okay. Kwart, ja. En dat is in Delft, maar ik word ook wel eens buiten Delft uitgenodigd. En mochten mensen bijvoorbeeld in hun eigen kerk willen organiseren, dat zou ook gewoon kunnen.
Dus en dan kunnen ze naar de website?
Dan kunnen ze inderdaad naar de website die nog in de maak is. Maar daar staat wel een soort
contactadres.
Contactadres, ja. Ja. Ja.
De volgende avonden zijn uit mijn hoofd 8 en 22 maart in de Marcuskerk. En dat is aan de Menno ter Braaklaan nummer 2 in de Voorhof.
Wow, kijk onze deskundige. Ja.
Dus als mensen zin hebben om zich daar nog bij aan te sluiten, dan zijn ze welkom?
Voor mij wel, maar ik moet kijken of er genoeg stoelen zijn. Ik ben daar niet de baas, ik word gewoon uitgenodigd, maar... Ja, voor mij ben je altijd welkom.
Nou, prima.
Albert, heel erg bedankt dat je hier uitgebreid hebt verteld over jouw drijfveer en over je cursus. Mm-hmm. En het goede, zegen met je werk.
Ja, dankjewel.
De gedachte van de week.
Ja. Voor ons voorbereid. Wil jij die met ons delen en met onze luisteraars?
Ja, die wil ik met jullie delen. Afgelopen zondag heb ik gepreekt over Jozef uit de Bijbel. Jozef die een hele moeilijke weg gaat eigenlijk in zijn leven. Maar uiteindelijk keert bij hem ook God alles om. En blijkt die moeilijke weg toch een plan van God achter te zitten. En hoe ga je nou om met die moeilijke weg die mensen soms gaan? Hoe kan je daar tegenaan kijken? En ik kom op dit beeld. Mijn vrouw die doet aan kleien, boetseren. Thuis staat het vol met beeldjes die zij op de vak gemaakt heeft. En ze begint altijd met de klomp klei. En dan zegt ze, ik zie daarin iets in en dat probeer ik tevoorschijn te halen. En dan wordt het kneden, schaven, soms weer opnieuw beginnen, tot eruit komt wat ze in gedachten had. En de Bijbel vergelijkt de mens of ergens ook met klei in de handen van een boetseerder, de pottenbakker. En dat is dan God. God gaat met het ruwe materiaal van ons leven aan de gang. Kneden, schaven, opnieuw proberen, zonder het op te geven. Omdat hij al voor zich ziet hoe hij wil dat wij worden. Dat ik word en dat jij wordt. En soms kan je balen van je eigen klei, zeg maar, het specifieke van je leven. Waarom heb ik nou dit moeilijke karakter? Waarom die ziekte? Waarom lukken dingen niet? Waarom moet ik het met deze mensen stellen? Waarom deze weg? En dan kan je afsluiten en teleurgesteld raken. Of een muur om je heen optrekken. Maar je kan er ook anders tegen aankijken. Je kan ook dat specifieke van je leven, wat soms niet is wat je misschien had gewenst, kan je ook zien als materiaal waar God mee bezig is. Klei in zijn hand. Bezig te kneden, je te vormen. En als je zo naar de dingen kijkt die je leven soms moeilijk maken of donker kleuren, dan kan je wel hoop houden. Dan kan je het volhouden en leren van wat je overkomt. En kan je bij alles wat jou overkomt ook oog houden voor mensen om je heen die het ook moeilijk hebben en naast hen gaan staan. Deze manier om tegen zeg maar, de weg die je door het leven gaat die soms moeilijk is aan te kijken, kom ik heel treffend ook in een gedicht tegen. Wat ik voor wil lezen en daar eindig ik mee. Een gedicht van Pater Damiaan. Ik vroeg om kracht. En God gaf moeilijkheden om mij sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid. En God gaf me problemen om me te leren die op te lossen. Ik vroeg om voorspoed. En God gaf me hersens en spieren om mee te werken. Ik vroeg om moed. En God gaf me gevaren om te overwinnen. Ik vroeg om liefde. En God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen. Ik vroeg om gunsten. En God gaf me kansen. Ik kreeg niets waarom ik vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.
Dat was het alweer voor deze zaterdag, René.
Ja, morgen wordt deze uitzending nog herhaald tussen 8 en 9.
Kijk, nou dan kunnen mensen nog helemaal het interview met Albert terugluisteren als ze dat willen.
Ja, komt ook op de website van de Raad van Kerken, wordt het geplaatst. En voor dit weekend en voor deze week wensen we iedereen
vrede en alle goeds.